Hemels burgerschap is het onderwerp dat wij voor vandaag hebben aangekondigd. Dat heeft zo zijn achtergronden, zijn aanleiding om daarover te spreken. Enerzijds, en dat was het belangrijkste, omdat het de consequentie is van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij wij stilgestaan hebben in de afgelopen conferentie in Wuppertal, waar de gedachte is dat Christus zelf het heiligdom, namelijk de hemel, is binnengegaan als onze vertegenwoordiger. En dat betekent dat wij met vrijmoedigheid, want dat staat er gewoon enige malen, dat wij met vrijmoedigheid achter hem aan zouden wandelen en onze hemelse positie, dan wel onze positie in het heiligdom en onder het nieuwe verbond, zouden innemen. Met andere woorden, ons onderwerp van vandaag is een logisch vervolg op ons onderwerp van de afgelopen conferentie. De andere kant is dat wij in deze afgelopen maanden, weken en misschien nog wel op allerlei wijze geconfronteerd worden met ons aardse burgerschap, om niet specifiek te zeggen ons Nederlandse burgerschap, waarbij wij betrokken worden in allerlei zaken die, dan langzaam praten, dan komt het er nog beroerder uit, maar allerlei zaken waarin wij op een of andere wijze een stem zouden moeten hebben, terwijl wij geconfronteerd worden met problemen die in werkelijkheid volstrekt onoplosbaar zijn, omdat het problemen zijn die inherent zijn aan het hele systeem waarin of waarbinnen onze samenleving, inclusief de economie uiteraard, functioneert. Het zijn dingen die onoplosbaar zijn en we kunnen ons er wel in laten betrekken, maar het is een volstrekte onmogelijkheid. Toen maar weer. Het is ontmoedigend voor, weten die mensen tegenwoordig? Voor degene die een kabinet moeten vormen, maar vooruit maar weer. Daar zullen we dus hopelijk niet over hebben, want waar het om gaat is dat wij als kinderen Gods een ander burgerschap, een ander paspoort, zo je wil, met enige dank aan broeder John Buurman, hebben ontvangen. Wij leven in een andere wereld, in een andere samenleving, met andere rechten en plichten. En dat is niet een aardse samenleving, maar een hemelse. Samenleving is heus een goed woord, het is ook bijbels verantwoord. Broederschap vind ik ook altijd wel aardig trouwens, omdat dat misschien nog beter weergeeft de omstandigheden waarin wij verkeren. Ik neem u dus eerst mee natuurlijk naar Filippenzen, waar de uitdrukking hemels burgerschap feitelijk vandaan komt. Al moet ik meteen zeggen dat wij het woord niet vinden in de Statenvertaling, maar wel in de NBG-vertaling van 1951 of wanneer het maar was. Toen is dat woord geïntroduceerd. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, als er staat burgerschap, dan zeg ik maar dat betekent ook wandel. En als er staat wandel, zoals in de Statenvertaling, dan zeg ik ja, maar het is burgerschap. Het woord is wat lastig te vertalen. Nee, het is goed te vertalen, maar het moet altijd uitgelegd worden. Eigenlijk is burgerschap beter, want polytuima, daar herkent u meteen het begrip burgerschap in. Het heeft iets met politiek te maken. Hè? Ja. Maar er staat in Filippenzen hoofdstuk 3, zo eigenlijk tegen het einde van de brief, waar staat in vers 20... maar onze polytuima, onze wandel, ons burgerschap, is in de hemelen, is in de hemelen, niet zal in de hemelen zijn. Ons burgerschap is in de hemelen, onze wandel is in de hemelen, staat de vertaling. waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En u begrijpt dat de uitdrukking onze wandel is in de hemel dus van toepassing is op een periode, op een omstandigheid voor de wederkomst van Christus. Dat staat er dus impliciet, hè? Ons burgerschap is in de hemel en wij verwachten voor de toekomst de wederkomst van Christus. Niet opdat daarna op een of andere wijze ons burgerschap in de hemelen zou zijn, maar juist omdat ons burgerschap in de hemel is, hebben wij die verwachting. Dat begrip burgerschap, dat is een breed begrip. Ik zou kunnen verwijzen, dat ligt voor de hand, naar de omstandigheden van de apostel Paulus, die wij oorspronkelijk kennen als Saulus van Tarse, en die die een flink stuk van de wereld afreisde, om zo te zeggen. En hoewel hij nog nooit in Rome geweest was, beriep hij zich op zijn Romeins burgerschap. Hij was een burger van de stad Rome. Want burgerschap wordt in verband gebracht met een samenleving waarvan men deel uitmaakt. Dat is ook de oude, ook Nederlandse betekenis van de term. U weet, je hebt boeren en je hebt buitenlui. En dan heb je ook nog burgers. Boeren, burgers en buitenlui. De boeren leven op het platteland, of wat er voor plat door moet gaan dan, maar in Nederland tamelijk plat, kun je wel zeggen. Dan heb je nog buitenlui, die wonen ook ergens op het platteland, maar het zijn geen boeren. En dan heb je nog burgers, maar die leven in de besloten gemeenschap, beschermde gemeenschap ook per definitie, van de stad. Dus als men burger is, wordt men geacht in een stad te leven. Het is daarnaast een breder begrip geworden, omdat steden van oudsher koninkrijken waren, naar onze maatstaven koninkrijkjes, maar vooruit. Maar het waren koninkrijken, je had geen burgemeester, je had gewoon een alcalde. Ja. En je had gewoon een koning. En dus zo komt u dat in de Bijbel dus ook inderdaad tegen, maar burgers worden geacht deel uit te maken van een samenleving en inderdaad ondergeschikt aan één hoofd, logischerwijze. En gewoonlijk was dat dan één koning. En voor wat betreft die koninkrijken, nou ja, Rome was een stad, maar het werd een wereldrijk vanuit één stad. Het legendarische Romeinse Rijk, hoe je dat voor elkaar krijgt, met wapens. Maar goed, die maar terzijde. Maar Paulus, en zo waren er nog veel meer elders in de wereld, maar Paulus was burger van Rome, officieel. Ik ken trouwens iemand die woont in Groningen en die is burger van New Orleans. Nou ja, ereburger, vooruit dan. Daar kan je zo overkomen. Maar terug naar Paulus uit het verleden. Hij had Romeins burgerschap. En dat was niet iets alleen maar een ereburgerschap of iets dergelijks. Maar het was heel reëel en het bracht rechten en plichten met zich mee. Waarop hij zich overigens ook uitdrukkelijk beriep onderweg. Dat weet u toch, hè? Had consequenties voor de wijze waarop hij zelf zou handelen en voor de wijze waarop hij behandeld zou worden. Hij was op die grond een Romein in de betekenis van een Romeins burger. En daar gaat het maar om. En hoewel hij nog nooit in Rome geweest was, was hij Romeins burger. Zie. En hoewel wij misschien nog nooit in de hemel geweest zijn, althans lichamelijk niet, wij zijn hemelburgers. En voor zover wij een paspoort hebben, maar dat is overdrachtelijk uiteraard, hè, hebben wij een hemels paspoort. En dat is niet vrijblijvend, dat wil zeggen, dat brengt rechten en plichten allebei, ik weet nooit in welke volgorde ik ze zal zeggen, het brengt plichten en rechten met zich mee. En dat is bepalend voor onze levenswandel. Begrijpt u me vooral goed? Ik kan dit heel makkelijk zeggen. Het had ook nog veel sneller gekund, feitelijk. Maar in werkelijkheid is dit natuurlijk het grootste, het moeilijkste onderwerp, het meest essentiële onderwerp binnen het zogeheten christendom. Want christendom wordt geacht een wereldgodsdienst te zijn. En een plaats te hebben in de wereld. Bovendien, religie schijnt, en daar wordt christendom toegerekend tot religies, schijnt een uitwerking te moeten hebben in de wereld en vooral gericht te moeten zijn op de verbetering van de wereld. Dan zeg ik het nog zwak, want gewoonlijk denkt men dat het daartoe dient. Dat het enige doel is. De verbetering van de wereld. Ik moet u zeggen dat christenen in de Bijbelse betekenis van de term in de wereld helemaal niks te zoeken hebben, behalve dan dat zij zoeken om zalig te maken wie verloren was, om zo te zeggen. Dat wil zeggen om de inwoners van die wereld op te roepen om met ons mee eruit te gaan en zich te melden voor een hemelspaspoort. Of dat wat kost? Volgens sommige redeneringen wel, maar in principe, dat kost niks. Alleen, de Heer en de hemel kent geen dubbele paspoorten. Dus wat het je kost, is gewoon je aardse burgerschap. En dat wordt ook uitgebreid gezegd. Dus een paar hoofdstukken verder in Colossense 3... Dat is onvermijdelijk, daar kom ik vandaag dus nog wel op. Want daar staat gewoon, zoek niet de dingen die op de aarde zijn, maar zoek de dingen die boven zijn. Als je dan met Christus bent opgewekt en gezet in de hemel, enzovoorts. Hebben jullie die nog? Ja. Ons burger, en nu ik hier toch ben, Filippenzen 3, er staat onze wandel, ons burgerschap, onze wijze van leven, daarmee onze cultuur en dus inderdaad onze levenswandel, is in de hemelen. In de eerste plaats, dat woord hemel, dat wordt wel eens aan getrokken, aan het begrip. U weet hoe dat gaat, hè? De duivel heeft er alle belang bij, want ik zeg het allemaal maar kort, hè? De duivel heeft er alle belang bij om de meest fundamentele Bijbelse begrippen te vertroebelen, te verdonkere manen of wat voor uitdrukking je daar maar voor gebruikt. Dit doet hij met alles, vandaar dat wij denken dat geloof en religie hetzelfde is. Maar het is niet zo, het is zelfs het tegengestelde. En vandaar dat sommigen denken dat geloof wil zeggen dat je niet zeker weet, terwijl in de Bijbel geloof betekent dat je zeker bent. Hoe dan ook. Ja. Nou goed. Al dat soort dingen. En wat de hemel betreft, van de hemel heeft men gemaakt, dat is een toestand van gelukzaligheid. Waarbij wij weten wat een toestand is, maar als het een toestand is, is het niet best. Dus toestand van gelukzaligheid lijkt me een soort contradictio in terminis, hè? Of zoiets. Een toestand en gelukzaligheid, daar weet helemaal niemand meer wat het is, behalve degene die drugs gebruiken. Maar ja, wat is gelukzaligheid? Het zijn allemaal troebele begrippen. Bovendien heeft men van de hemel gemaakt het hiernamaals. Zodat het hopelijk niet bereikt gaat worden. Nou ja, en dan heeft men nog van de hemel gemaakt hetzelfde als het Nirwana en het Walhalla en de Elyseese velden en hoe het allemaal maar heet, de mag allemaal vage begrippen uit heidense filosofie of godsdienst of wat het maar wezen mag. En in christelijke kring kun je horen dat je onder hemel moet verstaan weliswaar het hiernamaals, maar men zou daaronder verstaan dan toch wat hierna hier op aarde wezen zal. En dat is ook een misverstand, want hemel is per definitie niet de aarde. Maar het is hoger dan de aarde. Dat is één ding. Het andere is dat het hier in het meervoud staat. Onze wandel is in de hemelen. Nou moet ik u zeggen dat het woord hemelen, als meervoud van hemel, in verschillende betekenissen in de Bijbel gebruikt wordt. Het is tamelijk theoretisch wat ik nu zeg, maar misschien toch ook verhelderend. Want onder hemelen wordt van oudsher in het Oude Testament al verstaan in elk geval twee hemelen. Maar waar dat zo is, hebben de Statenvertalers, andere ken ik niet, hebben de Statenvertalers het woord in het enkelvoud vertaald. Dus staat er in Genesis 1 vers 1... in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hoewel strikt genomen, het had moeten zijn de hemelen. In andere schriftplaatsen heeft men het wel in het meervoud vertaald, staat er hemelen. Maar in de Hebreeuwse variant, in de Hebreeuwse uitspraak, is het altijd shamayim, dat wil zeggen, het zijn er twee. Twee hemelen. En dat maakt deel uit van de geschapen wereld. Dat is de hemel van de vogelen des hemels, zeg ik hardnekkig altijd. En het is de hemel van de sterren des hemels. Dat zijn de beide hemelen, die horen bij elkaar. En de aarde, die vormen de schepping als zodanig. Dan is er ook nog een hemel die soms daarbij ingesloten wordt, omdat die ook van hogere orde is in elk geval dan de aarde. En dat heet de hemel der hemelen. Ook bekend als de hemel die van oorsprong, van ouds, is. Die hemel namelijk die helemaal geen deel uitmaakt van de schepping. Want de hemel in de zin van het domicilie van God zelf en van engelen en zowat. Die hemel, die wordt niet geacht ooit geschapen te zijn. Er staat gewoon, dat is de hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. Ik gun me de tijd niet om dat in mijn aantekeningen, want ik heb 32 bladzijden aantekeningen, dat schiet ook niet op. Maar daar staat ergens wel een verwijzing naar de een of andere psalm waar die uitdrukking staat. Hè? De hemel die van ouds is. Die wordt ook niet veranderd. Als de Heer zegt, zie in Jesaja 65 en 66... ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, dan is de officiële lezing, ik schep nieuwe hemelen, namelijk shamayim, dat wil zeggen twee. En aarde, want die vormen één fysiek, stoffelijk geheel. Maar de hemel der hemelen wordt niet geacht stoffelijk te zijn en ook niet deel uit te maken van de schepping als zodanig. Die hemel der hemelen is hoger dan de beide hemelen. Daarom heet het ook de hemel der hemelen. Een hemel die nog hoger is, alleen niet geografisch, of hoe je dat maar zeggen moet, niet qua plaats, maar qua orde, een hemel die hoger is dan die twee hemelen die wij tot op zekere hoogte nog kunnen waarnemen. Hebt u die? Maar dat geeft ook de mogelijkheid om dat woord hemel als aanduiding van de hemel der hemelen te vormen als hemelen in zichzelf een meervoud. Als hier staat, zal ik het meteen uitleggen, dat gaat beter. Maar onze wandel is in de hemelen. Welke hemelen? Die van de vogels of van de vissen of de hemel der hemelen? En ik denk dat niemand daar enig probleem van maakt. Behalve bij de KLM misschien, of bij de NASA. Maar voor alle anderen geldt, onze wandel is in de hemelen. Dat is dan toch de hemel der hemelen. Maar waarom staat het in het meervoud? Want er is er toch maar één, die hemel die van alles is, die plaats waar God woont. En het antwoord is, je hebt nou eenmaal verschillende soorten toepassingen, moet ik eigenlijk zeggen, van een meervoud. Want meervoud wil niet altijd zeggen dat het een rekenkundig meervoud is. En dat is al. In dit geval is het een pluralis extensionis. Dan weet u dat ik het ook niet bedacht heb. Dat was, ja, een meervoud van uitgestrektheid noemt men dat in het Nederlands. Dat wil zeggen, het is die verre hemel die voor ons onbereikbaar is. hemel boven alle. En ook niet gebonden is aan enige afmeting, omdat dat daar feitelijk helemaal geen rol speelt. En daarom wordt het woord in het meervoud gezet. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van de toekomende eeuw? Maar er staat toch in de Bijbel toekomende eeuwen? Hoeveel toekomende eeuwen zijn er dan? En als je dan niet goed opgelet hebt op de HBS, zeg ik dan met enige spot. Als je niet goed hebt opgelet op de HBS, dan denk je dat er meerdere toekomende eeuwen zijn en breng je de rest van je leven door met ze te tellen. Ik ken mensen die dat doen en gedaan hebben en daar boeken over geschreven hebben. Nee, ze hebben de HBS dus ook afgeschaft, zuster. Ja, dat is goed. Maar toen maar weer, hè. Maar als je wel goed hebt opgelet, dan weet je dat toekomende eeuwen wil zeggen, het is de toekomende eeuw, want er is er maar één, maar hij duurt wel erg lang. En omdat hij zo ver zich uitstrekt, erg lang is, kun je het woord in het meervoud gebruiken, dan zeg je toekomende eeuwen. Nog zo'n voorbeeld. Want anders denkt u dat ik het verzin, hè. Eén water, twee wateren. Je bent knap als je dat kan tellen. De wateren, meervoud. Hoeveel wateren zijn er dan? Dat gaat heus maar om één water. Het wordt niet geteld. Maar omdat het zoveel is en zo uitgestrekt, heet het de wateren. En dat is het dan. En dat is niet een rekenkundig meervoud, want het heeft met aantallen absoluut niks van doen. Heb u dat nog? Nou goed, en als hier staat, onze wandel is in de hemelen, wordt door het meervoud klemtoon gelegd op dat woord. Onze wandel is in de hemel. Sommigen zeggen, de hemel is in het centrum, moet je niet al te lang over doordenken vandaag, maar is in het centrum van de schepping. Ik moet u zeggen, ja, in een schematische tekening wel, maar in werkelijkheid, het is niet een punt in het midden van een cirkel of in het midden van een bol of iets dergelijks. Die hemel is zo uitgestrekt dat niemand hem meten kan. Het is onmeetbaar. Zo groot dus. Het is ons onderwerp niet, maar anders komen we bij de theorieën over hoe groot is de hemel. Dan kom je bij enige duizenden kilometers uit. Ik tenminste kom nooit verder dan enige duizenden kilometers. Maar als het in lichtjaren moet, dan zijn het er heel erg veel, hoor. Zo uitgestrekt is dat en daarmee onmeetbaar. Die duizenden kilometers kun je dus ook wel afschaffen, want dat slaat helemaal nergens meer op. Dat is de kwestie van appels meten met peren en dat soort dingen weer. Hè? Van die moeilijke dingen. Dat gaat nou eenmaal niet. Maar die hemel is van die aard, die is zo uitgestrekt en bovendien zo oud en zal zo lang blijven bestaan, dat daarom vanwege de uitgestrektheid op alle niveaus het woord in het meervoud gebruikt wordt hier. Dat is het. Onze wandel is niet in de beperkte context van deze aarde of in de beperkte context van ons Nederlandse burgerschap of iets dergelijks, maar in die uitgebreide context van de hemel, der hemelen die van ouds is en altijd zal zijn enzovoorts. Dat onmetelijke rijk, dat grote rijk dat vanuit de aarde onbereikbaar is en bovendien ook niet is waar te nemen, van dat rijk zijn wij burgers geworden en wij gedragen ons, was de bedoeling, want dat is de strekking van dit vers, wij gedragen ons in overeenstemming met dat burgerschap, met die positie. Wij hebben een hemelse positie, een hemels paspoort, wij hebben hemelse plichten en rechten, of rechten en plichten, maar in ieder geval, we hebben hemelse zegeningen ontvangen. En dan ga ik meteen verder. En omdat onze wandel dan wel ons burgerschap, onze sfeer van leven in de hemel is, en ook waar dat zo is, indien dat zo is, wat doen we dan? Nee, niet mij aankijken, vers lezen. Als dat zo is, dan verwachten wij de zaligmaker. Dat is wat er staat. Dat staat er ook in de Statenvertaling eigenlijk. Alleen ben ik nooit helemaal zeker of de Statenvertalers zich dat bewust geweest zijn. Ik bedoel, ik weet niet of ze zich bewust geweest zijn wat waaruit zoal kan betekenen. Maar ik vertaal het met op grond waarvan. Want uit het feit dat ons burgerschap is in de hemelen, volgt daaruit, volgt dat wij de zaligmaker verwachten. Dat is wat er echt staat. Want dat ek, vertaald met uit, betekent wel degelijk, ook in het Nederlands trouwens, op grond waarvan. Daarom zei ik hieruit volgt. Vanuit dit feit dat wij wandelen als burgers van de hemel, vanuit dit feit verwachten wij de zaligmaker. En dat die conclusie juist is, die lezing juist is, nou ja, dat kan je gewoon met een woordenboek in de hand bij wijze van spreken nazoeken, dat dat een legitieme lezing is. Maar aan de andere kant, dat het zo is, dat blijkt in de praktijk ook wel. Want ik ben van mening dat degenen die zich bewust zijn van hun hemelse wandel, roeping, erfenis en wat het allemaal wezen mag, op die grond inderdaad leven in de verwachting van de wederkomst van Christus. Een volstrekt bijbels gegeven, daar hebben we het andere keren en misschien vandaag ook wel over. Wij dienen de Heer nu. En waarom doen we dat? Om de wereld te verbeteren? Het antwoord is nee. Wij doen dat, want wij zullen daarvoor beloond worden. Nou ja, je kunt zeggen, wij doen dat omdat het de wil van de Heer is. Natuurlijk. Maar de arbeider is zijn loon waardig. En de Heer heeft ons, of God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, een onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daar zien wij naar uit. En als Paulus de Korinthe, dat was 1 Petrus 2. En als Paulus de Korintiërs vermaand om toch vooral te leven onder dat nieuwe, de hemel zegt hij niet, maar hij zegt wel onder dat nieuwe verbond. En voor degenen die in Woepertaal waren, moet dat duidelijk zijn. Leven onder het nieuwe verbond is leven in dat hemelse burgerschap. Het is leven in dat heiligdom. En hij roept de Korintiërs op om dat te doen. Want, zegt hij, wij allen moeten, nou een keer, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, enzovoorts. We zien daar naar uit. En iemand zei, nou ja, als ik er geen loon voor zou ontvangen, zou ik het ook doen. Dan zeg ik, gefeliciteerd. Het klinkt redelijk hoogmoedig, maar vooruit. Zou kunnen. Misschien is dat zo. Ik denk daar nooit over na waarom ik die dingen doe. Ik doe die dingen omdat ik het fijn vind om daarmee mijn leven te vullen. Ik zou niet beter weten. Dus vooruit. Maar wij dienen de Heer. Maar de Bijbel zegt dat wij daarvoor loon zullen ontvangen. En dat is wel degelijk onze troost en bemoediging. In de Bijbel. En degene die zeggen, dat heb ik er niet bij nodig, zeg ik, oké, laat dat maar zitten. Maar volgens de Bijbel, en daar hebben we het hier over, volgens de Bijbel is het nou juist dat waar het om gaat. Er staat, vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. En als u zegt, die schatten in de hemel kunnen mij niet schelen, dan moet ik u toch zeggen dat het redelijk onbijbels is, hoor. Hè? Ja, ja. Maar goed. Maar zo is het nou eenmaal. En aan de andere kant heb je diegenen, ook in het christendom, ook wedergeboren mensen, die zich, omdat ze christenen zijn, menen bezig te moeten houden met de vorming van een kabinet, denk ik dan. moet toch. Bezig moeten houden met aardse zaken. En met maatschappijverbetering. En met behoud van onze planeet. En te proberen om het klimaat stabiel te krijgen. Ik kan het niet zonder grijns uit mijn mond krijgen, zulke dingen. Het is toch ongehoord dat men vandaag denkt dat dat kan, hè? Dat je het weer. Het niet zo veranderlijk dan het weer, maar dat je dat stabiel zou kunnen houden. Klimaatverandering. Wij weten het niet beter. Natuurlijk verandert het klimaat. Dat is per definitie zo, met klimaat. In welke betekenis van het woord klimaat dan ook? Het verandert per definitie. Dat weet u toch? Maar er zijn die denken dat je als christenmens daaraan moet bijdragen. Ze leven in de wereld, proberen wereldproblemen op te lossen, wat volstrekt onmogelijk is. Ik las van de week toch, Diederik, help me onthouden, want ik vergeet het. Ik had een boek voor je. Geschreven door een christen over de economie en dat dat niet kon en dat de economie anders in elkaar gestoken moest worden. Een boek uit 1985, geloof ik. Waar allerlei problemen worden aangedragen, waar we vandaag ook nog steeds middenin zitten. Maar het idee dat de rente zou moeten worden afgeschaft, omdat dat nou eenmaal bijbels is, dat komt in het boek niet voor, hoor. Nee, nou ja, dan kun je door blijven emmeren wat je wil, maar het systeem gaat kapot. Dat kan geen stand houden. Hè? Maar ze zijn met aardse dingen bezig en menen dat we moeten doen op grond van de schrift, en doen dat toch nog met een deel van de schrift dicht, omdat men de consequentie niet wil aanvaren. U denkt toch niet dat die mensen uitzien naar de wederkomst van Christus? Dat ze verwachten dat hij zal wederkomen? Hooguit erkennen ze dat zoiets in de Bijbel staat, en daarna zeggen ze, maar dat kan nog heel lang duren. En intussen moeten wij op de winkel passen. Of zoiets. Hebben jullie die nog? Dat idee van wij leven als hemelburgers en wij leven onder het nieuwe verbond is tegelijkertijd de basis van onze toekomstverwachting, namelijk de wederkomst van Christus. Dat is niet maar een leerstellige zaak van, kennen wij de wederkomst van Christus uit de Bijbel, weten we wat het betekent, weten we wat de consequenties ervan zijn of wat ook. Dat kan al wel zijn, maar dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Waar het om gaat is of men leeft onder dat nieuwe verbond dat tot op heden alleen in de hemel toegepast wordt. Dat is de Hebreeënbrief. Het heiligdom, het heilige der heiligen. Achter het voorhangsel, daar. En als men die positie kent en beleeft, uitleeft had ik ook kunnen zeggen, maar dat is ook zo'n raar woord. Hè? Als men daarin leeft, heeft men vanzelfsprekend de verwachting van de wederkomst van Christus. Heb je dat nog? Die dingen hangen met elkaar samen, vormen één geheel. En dus, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Hij zegt niet zo moet het zijn, hij spreekt over zichzelf. Hè. Onze wandel, en hij houdt het de Filippenzen voor. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. En op die grond, en van daaruit, en vanuit die positie, verwachten wij de zaligmaker. Nou ja, dus de Heer Jezus Christus, en die komt ook wat doen, namelijk hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Ik roep er altijd bij dat de vertaling met vernederd volkomen correct is, daar is absoluut niks mee mis, maar je zou het woord wel moeten lezen in de samenhang van heel de Filippenzenbrief. En dan begrijp je dat dat vernederd wil zeggen onderworpen aan. Dienstbaar aan Christus. In die zin vernederd. Heb je dat nog? Ons lichaam, ons aardse lichaam, dat nu nog dienstbaar is aan de Heer hier op aarde, zal door diezelfde Heer die in de toekomst zal komen veranderd worden. Om voor de hand liggende redenen. Want dat hemelse burgerschap, daar hoort uiteraard ook een hemels lichaam bij. En vooralsnog hebben wij slechts één aards lichaam. Althans, voor onze beleving, en dat lijkt me voldoende. De rest is theorie. We hebben een aards lichaam, daar leven wij in. Daar zijn we aan gebonden, zodat de apostel kan zeggen ontbonden te worden. En met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Dat is in hoofdstuk 1 van deze brief. Even kijken, dat was 1 vers 23, Filippenzen 1 vers 23. Ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar vooralsnog was hij gebonden. Je bent nog goed wakker, hè? Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Wat is het tegenovergestelde daarvan? Gebonden en met Christus te zijn. Zodat u niet denkt dat het tegenovergestelde is, gebonden en zonder Christus. Volgt u mij nog of niet? He? Wat ik probeer te zeggen, Paulus was met Christus, maar nog gebonden in het lichaam. Maar hij zegt ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is beter dan nu nog in dit aardse lichaam gebonden te zijn, maar wel degelijk met Christus, toch of niet? Ik bedoel, u en ik zijn gebonden in dit lichaam, maar we zijn toch met Christus? Sterker nog, we zijn in Christus en hij is in ons. Zodat u niet denkt dat er, denken moet dat er staat ontbonden te worden en naar Christus te gaan of zoiets. Want dat was volstrekt onmogelijk. Hij was met Christus en Christus was met hem. En Christus werkte door hem. Hij beschrijft dat ook, zelfs in deze brief enzovoorts. Hè? Kortom, die afstand is daar helemaal niet. En zo is het ook hier in Filippenzen 3. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen, maar het is nog in een vernederd lichaam. Wij zijn nog gebonden in dit lichaam, maar wij verwachten logischerwijze, omdat wij hemelburgers zijn, verwachten wij dat ook ons vernederd lichaam, vers 21, door onze zaligmaker zal zalig gemaakt worden. Dat ons vernederd lichaam door onze zaligmaker veranderd zal worden, opdat dat lichaam gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Dat wil zeggen, dit aardse vergankelijke lichaam zal veranderd worden in, dan wel vervangen door een hemels lichaam in de toekomst. Maar voordat het zover is, is onze wandel, is ons burgerschap in de hemel. Daar gaat het me eigenlijk om, hè? Dat u dat goed begrijpt. Hè? Het is niet maar een toekomstig hemelsburgerschap. Dit vers spreekt daar niet over. Het vers spreekt over dat wij nu hemelburgers zijn en dat dat consequenties heeft ook voor de toekomst. En juist voor de toekomst. En de samenhang van die dingen is dezelfde als die uit bijvoorbeeld de 2e Korinthebrief. Eerste Korinthebrief trouwens ook. Namelijk, wij zouden nu als kinderen van God wandelen, Efeze 4, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, want het heeft consequenties voor onze toekomst. Voor het loon dat wij zouden ontvangen. Voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Ons leven is zinvol, maar niet omdat het dient tot verbetering van de wereld. Maar ons leven is zinvol omdat de Heer een werk doet in ons. En door ons. Maar het is een hemels werk. Een werk namelijk, nou ja, het tegenwoordige werk van Christus. Een werk namelijk tot opbouw, tot roeping. Bouw is het goede woord. Tot opbouw van de gemeente die zijn lichaam is. Of tot bouw van een tempel, met een prachtige Bijbelse metafoor. Een tempel waarvan wij stenen zijn, enzovoorts. En dat is van belang voor de toekomst, want wij zouden van God, van onze Heer, zouden wij loon ontvangen in de toekomst. En daar zien wij naar uit. En ik moet ineens denken aan die broeder Even de naam weglaat en de woonplaats. Aan die broeder die zei, maar het maakt toch niet uit hoe we leven voor de Heer. Want al wat we doen, dat is toch die oude mens. En die is voor God toch al dood, dus doet er niks toe. Wat een enorm misverstand. Die oude mens mogen dan dood zijn, maar dat lichaam, dat is levend gemaakt, leert de Bijbel, heel eenvoudig, reeds in de Romeinenbrief, uitdrukkelijk, dat lichaam is levend gemaakt doordat God zijn leven daarin geplaatst heeft. Hij heeft als het ware in tweede instantie op ons geblazen, dan wel in onze neusgaten geblazen, onder de woorden, ontvang de Heilige Geest. Bedankt aan Johannes 20. Hij heeft ons wedergeboren. En het leven is in ons. Het leven wordt geacht in dit lichaam te zijn. Dus is het een levend lichaam. En Romeinen zegt dat ook, hè? Hij heeft onze lichamen levend gemaakt. En wij zouden dat levende lichaam stellen tot levend. Romeinen 12 vers 1 en wat er verder volgt. Tot levend, heilig en God de welbehagelijk offer. Die oude mens als zodanig wordt door God inderdaad niet gerekend. Dat is volkomen juist. Maar wat wij hier hebben en zijn, nog op aarde, is daarmee zijn eigendom geworden. En dit lichaam is de drager van het leven dat hij daarin geblazen, dan wel ingegeven heeft. Dat is wedergeboorte. En daarom zong Johannes de Heer, gij hebt recht op heel mijn leven. En zo is het maar net. Ik leg mijn al hier voor u neer. En dat soort dingen. Is u al op het altaar? Heet lied 123 uit de Glorieklokken. Zijn met de nieuwe zangbundel bezig, dat hoort u. Hè? Goed, daarom weet ik dat nou ineens uit het hoofd. Dat ben ik straks weer vergeten. Maar het heeft consequenties, ja. En dat dat nu nog gebrekkig is, dit instrument, dat aardse instrument dat wij ons lichaam noemen, ja, dat is zo. Maar als hemelburgers verwachten wij onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En die was uit Efeze feitelijk. Maar goed, wat hier gezegd wordt, is dus niet dat onze wandel als christenen hier op aarde enigszins gemodificeerd wordt en dat wij enige aanwijzingen krijgen hoe wij onder deze moeilijke omstandigheden van christen zijn en aan de kant leven in deze wereld, hoe wij daarmee om zouden gaan. En ons wordt ook niet gezegd of we nou al of niet lid moeten worden van de christelijke vakbond of van christelijke politieke partijen. Of wat heb je nog meer? Christelijke konijnenfokverenigingen heb je ook, ja. Geitenfokverenigingen was het eigenlijk. Klassiek. Allemaal dat soort dingen, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Wij zijn verenigd. En dat hebben wij niet zelf gedaan. Daar hoeven wij dus ook niks meer voor te doen. Het is tragisch dat christenen menen ergens lid van te moeten worden, omdat ze christenen zijn. Dat is precies verkeerd om. Zij zijn ergens lid van geworden en daarom zijn ze christenen. En op die grond. Ze zijn toegevoegd aan Christus, aan de gemeente, met woorden ontleend aan de eerste hoofdstukken van Handelingen, wat een paar keer zo gezegd wordt. Wij zijn toegevoegd aan Christus en binnen Christus, binnen de gemeente, binnen het lichaam, zijn wij organen geworden. Want Christus heeft zijn lichaam georganiseerd, van orgels voorzien, zeg maar, georganiseerd, van organen voorzien, en de een is een hand en de ander is een voet, of allemaal op kleuterschoolniveau, op kinderclubniveau, maar ja, dat was het niveau van de Korintiërs in 1 Korinthe 12. Maar het idee is, de Heer heeft ons daarin een plaats gegeven. In een nieuwe schepping feitelijk. Nou ja, in wat het begin is van een nieuwe schepping. En daar dragen wij verantwoordelijkheid. Niet voor de wereld, daar zijn we van ontslagen. Sterker nog, wij zijn ervan verlost. Zo sterk is dat. We horen er niet meer bij. En voor wat Oh ja, oké. Ja, wij zijn nog met één been wandelen wij in de wereld. Dat staat in Titus 2. Hè. We zouden matiglijk, een rechtvaardiglijk, een godzaliglijk leven in deze tegenwoordige eeuw. Ja, zeker. En dat betekent dat we zouden de overheid onderdanig zijn. Wat steeds moeilijker wordt, moet ik u er wel bij zeggen. Maar principieel, dat staat er. De overheid onderdanig zijn. Want staat er, als je de overheid onderdanig bent, dan krijg je ook geen problemen met de overheid. Dat is heel fundamenteel. En de bedoeling. En toen zei iemand, ja, maar je moet toch voor de overheid bidden. Dan zeg ik, ja, dat betekent punt 1 dat we er zelf niet bij horen. Bij die overheid. En punt 2, er staat erbij waarom we dat zouden doen. Wat het doel is. In de eerste plaats, het doel van gebed is altijd om onze zorgen bij de Heer bekend te maken. Dat wat ons bezighoudt. Opdat we dat van ons af zouden werpen. Zo leert, nou dat is ook deze Filippense brief, dus een halve bladzijde verder. Hè. Vers 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan krijg je wat je begeerde. Nee hoor. Er staat, en de vrede Gods. U weet wel, vrede. Dat is dat ding dat de wereld niet kan vinden. Er staat in de Bijbel, de weg des vredes, de weg naar de vrede, hebben zij niet gekend. Romeinen 3, onder andere. En de God des vredes, de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, is veel hoger dan ons denken. Zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. En die is in de hemel. En daar is onze plaats. Heb je dat nog? Al die aardse omstandigheden zitten ze ons dwars, houden ze ons bezig, maken ze ons bezorgd. De staat brengt het bij de Heer. En ik meen dat het Petrus was die over dat. Nee, Paulus schreef aan Timotheus dat men voor de overheid zou bidden, voor koningen, hooggeplaatsten en wie het maar waren allemaal, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Zodat de overheid in ons geen bedreiging ziet. En daarom zouden we de overheid onderdanig zijn. Zodat we niet in conflict raken, niet nodeloos althans, in conflict raken met de overheid als zodanig. Dat is wat de Bijbel daarvan leert. En er staat ook, houd vrede met alle mensen. Zover in uw vermogen ligt. Daar bestaan twijfels over, hoe ver dat vermogen strekt, maar waar het ons betreft, houd vrede met alle mensen. Zie? Maar het is een wereld waarin wij niet thuis horen, waarin wij eigenlijk allochtonen zijn. Ze willen dat woord afschaffen, snap je dat nou? Ja. Als begrippen omstreden zijn of inconvenient. Van wie heb ik dat woord toch? Maar goed, als het inconvenient is, schaffen we het begrip af. Streep het woord uit ons woordenboek. Dat vind ik wel erg onbenullig hoor eigenlijk. Hè? Maar vooruit. En om even door te lezen in Filippenzen 4. Maar er staat dan meteen in het volgende vers, vers 8. Voorts broeders, al wat waarachtig is. Al wat de waarheid is, betekent dat. Hè? Alle waarheid, al wat waarachtig is. Al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt. Zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. En een ander woord voor bedenken is zoeken. Dat weet u, hè? Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Staat naast elkaar in Colossenzen 3, zodat u weet wat die woorden betekenen. Bedenk dat zelf. En wat die wereld om ons heen betreft, ja, het komt niet goed. Hoe dan ook, ook niet als wij er ons best voor gaan doen, dan komt het ook niet goed. Ook niet met dit land. Dat gaat niet werken. Dat is wat geprofiteerd is. In de Bijbel gewoon staat. Bovendien dient men te bedenken, maar ja, daar kom ik bij een ander heikel onderwerp. Dat woord bestaat nog, hebben we nog niet afgeschaft. Een heikel onderwerp, dat is de vraag, wie bestuurt eigenlijk de wereld? Want ook in christelijke en zelfs in evangelische kring, zogenaamd evangelisch zal ik dan maar zeggen, heerst de gedachte dat God de wereld regeert. Ja. En dat hij dat doet ook via ons. Daar moeten wij eraan bijdragen. En andersom, al wat ons overkomt in ons persoonlijke leven, dat is de wil van God, want hij regeert de wereld. En als er wat met ons misgaat, naar onze maatstaven uiteraard, naar aardse menselijke maatstaven, dan zegt men, nou, men denkt het vaker dan men het zegt, maar men zegt het ook glashard, ik ben benieuwd welke bedoeling God daarmee heeft. Alsof hij het veroorzaakt zou hebben. En dat is niet zo. Want hij is niet degene die de wereld regeert. Dat is de duivel die dat doet. En ik zou niet weten waarom ik daar argumenten voor zou moeten geven. In onze communicatieve samenleving, zal ik maar zeggen. Met al die media die ons op de hoogte houden van alle ellende in de wereld. God regeert de wereld. En als u bijbelteksten wil hebben, nou ja, dat is te makkelijk genoeg, hè. Satan is de god deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. Hij gaat rondzoekende wie hij zal verslinden. En wij worden voor hem gewaarschuwd dat we van hem zouden vlieden. Door ons over te geven aan onze Heer en Heiland. Nee, ik weet het. En in Lucas leest men dan dat de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen als een bliksem. En vreemd genoeg trekt men daaruit de conclusie dat het dus al gebeurd is. En dan moet ik zeggen, ja, dat is gebeurd in de zin van dat de Heer Jezus de Satan uit de hemel zag vallen. Dat is gebeurd. Maar dat hij uit de hemel viel, dat is nog niet gebeurd, want het was een profetie, een visioen, een belofte. Zoals al die profeten in hun visioenen dingen zagen die nog gebeuren moesten. En dat het nog gebeuren moet, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Maar ja, daar komen we weer, hè. Dat hangt samen met de opname van de gemeente. En als je daar niet van wil horen, zoals zoveel niet, dan weet je dus ook niet hoe het zit met de nederwerping van Satan, want het is een en dezelfde gebeurtenis. Hij eruit en wij erin. Dat is Openbaring 12. En als je niet wil zien dat die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, dat dat de gemeente is, in de opname van de gemeente tot de troon, dan weet je dus ook niet hoe het zit met de nederwerping van Satan. Hebben we die nog? Bovendien, ik ken er die zeggen, Satan is uit de hemel geworpen. En dat is de inleiding naar een of andere schriftplaats waar we het later over zullen hebben. Die zeggen, Satan is uit de hemel geworpen, maar ze hebben de mond vol over een strijd die we hebben tegen Satan en zijn oude, Satan en de duivel en zijn engelen enzovoort. En dat is dan in de hemelse gewesten. Is die nou uit de hemel gevallen of niet? Als hij in hemelse gewesten is, is hij dan in de hemel of niet? Zo ja, dan is hij nog niet uit de hemel gevallen. Zo nee, kan je hemels burgerschap voorlopig van op je buik schrijven, want wij zijn gezet in diezelfde hemelse gewesten, dat gelooft men ook zo. Toch? En daar is de Satan ook, en als die uit de hemel geknikkerd is inmiddels in het verleden, dan zijn wij dus met hem ook niet in de hemel. Je komt er nooit meer uit, uit dit soort dingen. En ik zei, dus de inleiding tot een andere Bijbeltekst. Maar ja, we moeten zo pauzeren. Dus ja. Maar ik begin er toch maar aan. Dit is die uit Efeze, hoofdstuk 1. Laten we zeggen vers 3. Het had ook vers 20 kunnen zijn. Maar ook Efeze 6 had het kunnen zijn. Zal ik daar maar beginnen dan, Efeze 6, vers 12. Daar staat dat wij, vers 10, krachtig moeten worden. Voorts, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Want kracht en sterkte en macht is eigenlijk drie keer hetzelfde, dat begrijpt u hopelijk, hè? Waarom drie keer? Omdat het een hele grote kracht is. En daarom drie keer. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. De PSU heette dat in mijn dagen. De persoonlijke standaarduitrusting, weet u wel. Ja. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan en daarmee stand houden. Tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hoewel het er zo uitziet, roep ik er altijd tussendoor. Het ziet er zo uit, vlees en bloed. Maar we hebben de strijd niet in werkelijkheid tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis. Deze eeuw staat er niet bij, dat is een misverstand. Tegen de geestelijke boosheden in, als u nou een King James version hebt, dus de, laten we zeggen, de Engelse Statenvertaling, daar staat daar geestelijke boosheden in heavenly places. Heavenly places. En dat is dezelfde uitdrukking als in Efeze 1, vers 3... De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in heavenly places, staat er dan in de King James Version, Authorized Version, vooruit, hetzelfde. In Christus, heavenly places. En hetzelfde staat ook in Efeze 1, vers 20. De kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in heavenly places. Staat er dan altijd. Ik had natuurlijk ook de NBG kunnen dan wel moeten citeren. Daar staat hemelse gewesten. Maar of dat in al deze schriftplaatsen staat in de NBG, dat weet ik niet. En ik vond het niet nodig om dat na te kijken. Maar voor de statistiek, je vindt die uitdrukking, die de Engelsen dus vertalen met heavenly places, vind je in Efeze 1 vers 3, die heb ik gelezen. In Efeze 1 vers 20, die heb ik gelezen. In Efeze 2, vers 6. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in hemelse plaatsen, heavenly places, in Christus Jezus. En daarna in Efeze 3, vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemelse plaatsen, in de hemel. Heavenly places. Hemelse plaatsen. En vervolgens Efeze 6 vers 12. Is dat. In de Statenvertaling lezen we 5 van de 6 keer, gaan even op de statistiek in, hè? Schrift met schrift vergelijken. In de Statenvertaling lezen we 5 van de 6 keer dat de uitdrukking in het Grieks voorkomt. Lezen we 5 keer in de hemel, gewoon in de hemel. En 1 keer, 6 vers 12, in de lucht. En u begrijpt toch hopelijk dat hier iets achter steekt, of niet? Waarom is het die 6e keer vertaald met... Of die 5e keer, zei ik het nou goed? 3, 5, nee, ik zei het verkeerd, hè. De term komt 5 keer voor. Moet toch een andere bril, hoor. Of andere ogen lijkt me nog beter. Maar dat is pas bij de verlossing van het lichaam, broeder Brands. Ja, sorry. 5 keer, van de 5 keer is het 4 keer vertaald met in de hemel, moet ik zeggen. En de 5e keer, dus Efeze 6 vers 12, is het vertaald met in de lucht. U begrijpt dat de Statenvertalers toch vertalers moeite hadden om het dan ook met in de hemel te vertalen. Want dan betekent het dat de duivel en zijn personeel nog in de hemel zijn. En ik kan u zeggen, dat is ook het geval. Heb je dat nog? Ja. Het is gewoon de hemel. Dat is 1 ding. Het andere ding is dat deze uitdrukking met het voorzetsel in ervoor, dat wil zeggen in de hemel, alleen maar voorkomt hier in Efeze. Deze 5 keer. Elders in de Bijbel niet. En ik bedoel natuurlijk elders in de het Nieuwe Testament, want we praten over Grieks, hè? Grieks van het Nieuwe Testament. En daarna moet ik u zeggen wat er werkelijk staat. Want het woord dat vertaald is met hemel, en dus met een zelfstandig naamwoord, dat is voor de HBS'ers onder u, dat is in werkelijkheid niet een zelfstandig naamwoord, maar een bijvoeglijk naamwoord. Dat wil zeggen, er staat niet hemel, maar hemels. En dus zou het naar gewone Nederlandse normen vertaald moeten worden met het hemelse. Dat is gewoon letterlijk wat er staat. Het hemelse. En als je zou vertalen met de hemelse, dan word je verplicht om een zelfstandig naamwoord achterin te vullen. En dat is wat de Authorized Version gedaan heeft. Die hebben ervan gemaakt in de hemelse. En toen moesten ze een woord hebben. En toen hebben ze de plaatsen van gemaakt, places. Ik weet niet of het altijd goed gedrukt is geworden, maar dat, als het goed is, hebben ze dat dan ook schuin gedrukt, hè, cursief. Om aan te geven, dat is ingevuld. Maar goed. Men had in moeten vullen, niet plaatsen, want dat is veel te nauwkeurig, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat geeft een bepaalde opvatting aan. Men had zo neutraal mogelijk dan een neutraal zelfstandig naamwoord in moeten vullen, en dat is altijd dinges. Dinges. Nou ja, ding dan, hè. Dus had het moeten worden hemelse dingen. En dan is het ook correct. Want gaat over de hemel en al wat daar deel van uitmaakt, hemelse dingen. En u en ik, wij zijn ook hemelse dingen. Daarom hebben we van alles met elkaar van doen. Het zijn hemelse dingen. Hemelsburgerschap. Enzovoorts. Maar ook al die andere dingen die wij niet kunnen zien, die maken, veel daarvan maakt deel uit van hemelse dingen. Het tegenwoordige werk van Christus is een hemels ding. En we maken er deel van uit. Maar het hemelse zou mooier geweest zijn. Hemelse dingen kan ook, is redelijk verantwoord, om de eenvoudige reden dat de uitdrukking hemelse dingen ook daadwerkelijk in de Bijbel voorkomt. Namelijk in, ik weet niet of ik het bij de hand heb hier. Nee, heb ik niet bij de hand. Namelijk bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over hemelse dingen. Ik meen in Hebreeën 8 en Hebreeën 9. Het zijn hemelse dingen die uitgebeeld worden door aardse dingen, namelijk de dingen van de tabernakel. En de dingen van de tabernakel werden gereinigd door bloed, maar de hemelse dingen zelf worden op andere wijze gereinigd. Ik meen dat de uitdrukking staat in Hebreeën 8, ik weet niet of het zo gauw. Vers 5, dank u. Er zijn altijd computers in de zaal. En zij die er een hebben. Vers 5. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, welke dienen tot voorbeeld, dan wel schaduw, van hemelse dingen. En over die dingen hebben wij het natuurlijk. En in Hebreeën 9 staat de uitdrukking in elk geval in vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf worden gereinigd door betere offeranden dan die oud-testamentische. Hemelse dingen dus. En voor degenen die erbij waren in Woepertal, dit spreekt over de dingen waaraan wij deel hebben gekregen, die van het nieuwe verbond en zo. En tot vandaag zijn dat slechts hemelse dingen waaraan wij deel hebben gekregen, waarvan Christus zelf het middelpunt is. Hemelse dingen. Dus. Maar het kan net zo goed gewoon de hemel zijn. De mooiste vind ik, mooiste voorbeeld en verklaring van deze specifieke uitdrukking in Efeze, vinden wij in Johannes hoofdstuk 3... hetgeen eigenlijk betrokken zou moeten worden ook in ons onderwerp van vandaag. Waar de Heer zegt in Johannes 3, vers 12... Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En er staat niet het hemelse, er staat de hemelse zou zeggen. En u begrijpt, wij worden geacht in onze gedachten daar een zelfstandig naamwoord in te voegen. We hebben een lidwoord, de, dus moet er een zelfstandig naamwoord komen voor de HBS zonder ons. Maar in plaats daarvan komt er een bijvoeglijk naamwoord, hemelse. Dus zullen we in onze gedachten een zelfstandig naamwoord in. En dat kan alleen maar zijn dingen, want het ging om aardse dingen tegenover hemelse. Heb je dat? Welke hemelse dingen gaat het hier over? Nou, diezelfde als uit Hebreeën 8 en 9. En dezelfde als uit natuurlijk, Efeze 1. En de hele Efezebrief. Die hemelse dingen. De Heer zegt, als je de aardse dingen al niet gelooft, hoe zou het gij geloven, indien ik u zou vertellen over de hemelse dingen die nu volgen, namelijk de hemelse positie van de zoon des mensen, dat staat er, die al uitgebeeld werd door de verhoogde slang in de woestijn onder Mozes in de tijd, en de verzameling en de roeping van de gemeente rondom deze verhoogde Christus, zoon des mensen, dan wel rondom deze hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De roeping van de gemeente. Dat zijn hemelse dingen, maar als je de aardse niet gelooft, hoe zou je de hemelse geloven? En ik heb wel eens vaker geroepen dat naar Bijbelse maatstaven het dus tamelijk onmogelijk is om de roeping van de gemeente als zodanig te verstaan als je niet eerst op de hoogte bent van het werk dat de Messias op aarde beloofd heeft te zullen doen. En daar heb je weer de samenhang tussen onze tegenwoordige gemeentelijke positie en de toekomst, de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Dat laatste, zijn komst om zijn koninkrijk te openbaren, is per slot veel uitgebreider in de Bijbel vermeld, aangekondigd en toegelicht dan de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, hoor. Want de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd is een hogere variant van wat hij beloofd heeft op aarde te zullen doen. En als je de lage variant, de aardse variant niet kent, hoe zou je de hemelse, de hogere variant daarvan kennen? Alles bij elkaar. Ik zeg ook altijd, je kunt niet komen tot kennis van de gemeente zonder kennis van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar andersom is het ook zo. Het gaat om heel de schrift. Hangt allemaal aan elkaar, is met elkaar verbonden en anders is het onbegrijpelijk. Voor degenen die nog met de statistiek bezig zijn, dat begrip hemels als bijvoeglijk naamwoord komt vele malen in de Bijbel voor. Dat is een lange lijst, dat ga ik u echt niet noemen. Maar in de zin van alleen maar dat bijvoeglijk naamwoord, zonder het zelfstandig naamwoord, hebben wij naast hier Johannes 3 vers 12, wat ik u net noemde, waarbij ik zei, daar zou je het woord dingen moeten invullen, hebben wij trouwens ook nog Hebreeën 11 vers 16... waar ongeveer staat, maar nu zijn zij begerig naar een beter vaderland. Dat is, en ik weet niet eens wat er staat in de Statenvertaling uit mijn hoofd, dus ik zoek hem toch maar op. Dat is Hebreeën 11, wat zei ik? Hebreeën 11 vers 16... Hebreeën 11 vers 16, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is het hemelse. Maar merkt u dat er twee keer een zelfstandig naamwoord wordt weggelaten? Nu zijn zij begeerig naar een beter wat? Namelijk naar het hemelse wat? Dinges. Het staat in het voorgaande vers, hè? Nou, vers 14 eigenlijk. Vers 14. In vers 15 wordt het ook al weggelaten. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat gedacht hadden. Want er staat ook het woord vaderland niet, hè? Indien zij aan dat gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren. Zij zouden de tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Maar met recht, als de Statenvertalers in Efeze het recht hebben om het hemelse te gewoon te vertalen met de hemel, dan hebben ze ook het recht om dat hier te doen. Nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, dat is de hemel. Ik maak me sterk dat er vertalingen zijn waar dat gewoon zo staat. Maar er staat het hemelse. En daarna vullen wij in nog steeds het woord vaderland. En dat maakt deel uit van de hemelse dingen. Uiteraard. Kortom, ik houd het maar op de Statenvertaling dan, als we moeite hebben met de term het hemelse en het moet uitgelegd worden, dan sta ik achter de Statenvertalers die zeggen, nou, dan vertalen we het maar gewoon met de hemel. Het enige probleem wat ze ermee gehad hebben, is dus in Efeze 6, waar staat dat die Satan en zijn personeel, die zijn in de hemel. Maar dat is correct. Die zijn daar ook in de hemel. Dat was altijd zo en er is geen verandering ingebracht. Het was zo, zoals in de eerste verse van Job. Het wordt wel erg plastisch voorgesteld, maar dat kun je niet misverstaan, bedoel ik dan maar, hè? De engelen verzamelden voor de troon des Heeren en de Satan was daar ook. En hij is daar nog nooit van verwijderd, hij is daar nog steeds. Dat is zijn positie in die onzienlijke hogere wereld. En als hij eruit gegooid wordt, maakt hij deel uit van de zienlijke wereld. En dan heet hij hier op aarde de antichrist. In de Bijbel althans. Heb je dat nog? Ja. Dus het is gewoon de hemel zelf. En er volgt inderdaad uit dat als wij een strijd hebben tegen die overheden en machten in de hemel, dat betekent dat ook wij net als die overheden en machten in de hemel zijn. En daarmee is ook Openbaring 12 verklaard. Als de gemeente wordt opgenomen en dus als onze lichamen van het ene moment op het andere in een punt destijds veranderd zullen worden en de gemeente beschouwd wordt als compleet, als compleet zal ik maar zeggen, Dan wordt die gemeente gezet in de hemel en krijgt deel aan Christus. En dat is het begin van de openbaring van zijn heerlijkheid en van zijn koninkrijk. En regel 1 is, als er een nieuwe regering komt, wordt de oude naar huis gestuurd. Nou ja, eruit gegooid. Uit het paleis, het Hof der Hoven. Ja, breinde versie, zuster. Ja. En dat gaat dus gebeuren. Opname van de gemeente betekent tegelijkertijd de verschijning van de antichrist hier op aarde. En dan gaat hij hier op aarde gewoon verder met waar hij altijd al mee bezig was. Met als enige verschil, ik roep het al jaren, met als enige verschil dat hij dan met openbaar vervoer moet reizen. Maar dan heb je het ook wel gehad. Want hij doet nog steeds tekenen en wonderen der verleiding en hoe het allemaal maar heten mag. En nog steeds is en wordt de hele wereld aan hem onderworpen. Maar daar komt verandering in. Dan pas, niet door democratische wijze, maar gewoon door de machtsuitoefening van de koning der koningen en de heer der heren, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, al zowat ongeveer 2000 jaar geleden. En die macht zal hij dan gaan gebruiken nadat een eind gekomen is aan zijn langmoedigheid over de mensheid. Met dank aan Petrus voor die uitdrukking. En daar laten we het bij, want het is alweer tijd voor broeder Bos.